Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Kamran Oela.
Donderdag 20 februari 2020. Dat is een mooie datum eigenlijk. 20-02-2020 besef ik nu pas op het moment dat ik hem uitspreek.
En is dit nog wel ons land, Kamran?
Oh jee, wat is dit opeens voor vraag?
Als we zo naar die hoorzittingen kijken in de Tweede Kamer.
Het is wel ongelooflijk, hè? Deze week, gisteren, ging het echt naar een nieuw dieptepunt, denk ik. Daar gaan we het zo ook uitgebreid over hebben. Want het was imam Salam, wat die daar allemaal deed.
Ja, tegen de wetgevende macht zo tekeer gaan, dat is toch wel tamelijk ongehoord, dat moet ik zeggen, hoor.
Ja, nou, dus dat is in ieder geval iets om goed te gaan bespreken. Overigens, trouwens ook gisteren, de boeren waren weer in het Haagse. En misschien moeten we daar ook nog even bij stilstaan. Natuurlijk de rubriek in Nederland. Met andere woorden, weer genoeg te bespreken.
Toenemend
deze week.
Antisemitisme, het is een vrolijke week.
Ja. Deze podcast wordt overigens niet mogelijk gemaakt door de Europese Unie, hè?
Nee, maar die mogelijkheid die is er wel, weten wij inmiddels. Omdat collega's van ons, die ook een podcast hebben die we hier niet bij naam gaan noemen verder, die blijken gewoon €25.000 subsidie van de Europese Unie te hebben gekregen. Terwijl ze toch altijd heel erg positief over de Europese Unie praten. En dan vraag je af, ra, zou daar enig verband zijn? Of zou dit volgens hun volstrekt onafhankelijke mening zijn over het Europese project? Maar wij doen gewoon ons eigen ding en krijgen geen subsidies.
Maar ik begreep wel dat, premier Rutte zelfs in de Kamer daar iets over moest zeggen of antwoord gaf op vragen. Ja. Die zei van, nee, ze zijn verder totaal onafhankelijk.
Ja, dat is dus wel heel vreemd dat er Kamervragen over worden gesteld. Mm. Maar goed, kijk, bij die podcast, Betrouwbare Bronnen heet die, geloof ik.
Ja, klopt.
Daar zit ook een meneer die is actief voor het CDA. En die heeft meegeschreven aan, ik meen, partijprogramma's of zelfs aan regeringsakkoorden of zo. Dus ja, van die meneer weet je natuurlijk zijn politieke affiliatie.
Precies, buitengewoon open daarover. En iedereen weet het ook. En hij noemt het ook, in die podcast komt het ook zo te sprake. Ja. Dus wat dat betreft heel erg transparant. Alleen,
hij is niet mijn grootste vriend, want hij noemt mij dan weer extreem rechts en zo. Je kent het wel. En dat is wel heel opvallend trouwens. Misschien ook wel eens een keer een dingetje dat we moeten gaan bespreken. Dat nu die verkiezingen eraan komen vanuit die politieke partijen. Vooral partijen zoals D66, GroenLinks, maar ook de CDA. Ze heel duidelijk wordt gepoogd om andersdenkende mensen met wie zij het dus niet eens zijn, onmiddellijk in een bepaalde hoek te duwen en een bepaald frame daarop te leggen. Mm-hmm. Je zag het ook weer gebeuren met Thierry Baudet van de week. Die was ook weer in allerlei opzichten, was hij weer extreem rechts en weet ik veel wat. En ik word het vaak genoemd en anderen ook. En ook mensen van wie ik toch echt wel zeker weet dat ze niet extreem rechts of racistisch zijn, wat ik ook niet ben. En dat is zo langs. Dat doet deze meneer Kroeger bij die Betrouwbare Bronnen ook vaak. En dan denk ik, ja, dat is toch wel echt een brevet van onvermogen als je dat telkens moet doen.
Nou, dat in ieder geval gezegd.
Maar en daarvoor zoveel subsidie krijgen ook nog van de EU. Tjonge, jonge.
Nou, dat krijgen wij niet. Wij worden gewoon betaald door Mediahuis Nederland, waar de Telegraaf onderdeel van is. Verder zijn we totaal onafhankelijk.
Helemaal.
En zeker van geest.
Dat sowieso.
Nou, laten we dan de geesten maar rijp maken voor het eerste onderwerp. Want je zei net al, zijn we nog, is dit land nog wel ons land? En het is niet exact die vraag die ter tafel ligt bij de Tweede Kamer, de speciale parlementaire commissie onder leiding van Kamerlid Rog. Maar die vraag komt daar wel regelmatig langs. Want het gaat eigenlijk over de moskeeën en de beïnvloeding van de besturen en onafhankelijkheid weer daarvan.
Het is dus een parlementaire ondervraging, zoals het heette, over de invloed van buitenlandse staten, actoren, op de financiële invloed vooral op Nederlandse moskeeën. En dan hebben we het vooral over de golfstaten, Saudi-Arabië, die Nederlandse moskeeën dus geld geven. En de vraag is natuurlijk in hoeverre kopen ze daarmee ook gewoon ideologische en politieke invloed. Nou, dat laat zich raden. Natuurlijk zeggen die vertegenwoordigers van de MSK wel nee, er is niks aan de hand. We krijgen gewoon een paar miljoen en dan kunnen we doen wat, dan zijn we vrij om die te besteden zoals we willen en zo. Maar wij weten al heel lang. En anderen weten dat ook. En er ligt nu ook openlijk op tafel in het parlement dat in die moskeeën, zeg maar de orthodoxe tak van de islam, het salafisme en ook de moslimbroeders, eigenlijk de macht aan het overnemen zijn over de gematigde broeders. En dat wordt in deze verhoren onderstreept en dat wordt ook duidelijk. En de manier waarop dat gaat is niet altijd even, laten we zeggen, fatsoenlijk. We hebben daar een fragmentje van, geloof ik.
Laten we daar even naar luisteren.
In principe sluit hetgeen wat de islam zegt, sluit prima aan bij wat wij hebben hier aan wetgeving.
Helder.
En dat betekent
meneer
dus
Salam,
dat de islam is degene die...
U heeft mijn vraag beantwoord. Nee, maar u heeft mijn vraag al beantwoord.
Nee, nee, nee.
Dus
ik bepaal
een nieuwe vraag
dat
stellen.
Ik beantwoord heb, niet u. Ik bepaal dat ik beantwoord heb, want anders bent u mijn antwoorden aan het afhakken.
Meneer
en dan
Salam,
bent u niet eerlijk met mijn antwoorden aan het omgaan.
Meneer
dus
Salam,
ik vraag u vriendelijk, anders ga ik een punt van orde maken.
U kunt geen punt van orde maken in deze commissie.
Ik kan een punt van orde maken.
Ik geef daarop antwoord en ik bepaal wanneer de vraag beantwoord is.
Dat is een wetgeving die mogelijk is. Ook binnen de wetgeving van de Nederlandse staat.
Okay, dus
en dat
kijkt,
is hetgeen wat wij ook
dus, Salam,
met hen
kijkt,
afspreken. Ik
Salam,
hoop niet dat u
dus
mij gaat interpreteren in mijn antwoord.
De commissie is als volgt. Ik stel de vragen en op het moment dat ik het nodig vind om even een verduidelijke vraag te stellen, dan moet u mij daarvoor de gelegenheid geven.
Ja, we hoorden hier trouwens een geestelijke en bestuursvoorzitter Salam van de Utrechtse Al-Fitra moskee.
Ja.
En hij zegt, ik verzoek je heel vriendelijk.
Ik ben niet de baas, zegt hij eigenlijk. Ja. Die man, moet je het voorstellen, hij zit dus gewoon bij een enquêtecommissie in het parlement, hè, waar je geacht wordt op vragen te antwoorden. En dan zegt hij van, ja, hoor eens even, ik bepaal hier de orde. En ik ga een punt van orde maken wat hij helemaal niet kan. Kijk, wat je hier dus ziet, is dat die twee werelden op elkaar stuiten. Deze man is dus gewend om in een hele hiërarchische situatie te verkeren. Waarin hij gewoon zijn gang kan gaan en waarin hij autoritair kan optreden, kennelijk. En opeens is hij dus onderworpen aan allerlei andere regels die gelden binnen onze parlementaire democratie. En dan zegt hij, ja, maar daar ga ik niet aan meedoen. Ik bepaal wat ik wil antwoorden en ik bepaal ook hoe lang mijn antwoord zal gaan zijn en zo. En het is dus een schitterende cultuurclash die je hier ziet. En dit is natuurlijk nog onschuldig. Hè? Het is alleen maar een teken van dat het allemaal niet zo beschaafd toe gaat en zo. Maar je kunt je voorstellen dat dit ook bij de salafisten en bij de extremistische moslims, zeg maar, de manier is waarop zij naar deze democratische rechtsstaat kijken. En daar hebben ze gewoon niet zoveel mee. Mm-hmm. Hè? Sowieso, zij streven de sharia staat na. Die staat in hun ogen, staat die boven onze wetgeving. En dus is die wetgeving van de ongelovigen, die van ons dus, is daaraan ondergeschikt. Dus wij moeten naar hun luisteren, ook al ben je parlementariër of bestuurder. Je hebt naar hun te luisteren, want zij vertegenwoordigen immers de ultieme wet en het is de wet van God.
Ja, dat is het. Dat wordt dan eigenlijk ook duidelijk. Onze politieke commentator Wouter de Winter, die was ook gisteren de hele dag aanwezig. Die heeft daar ook verhalen over gemaakt. Ja. Dus als je er meer over wil lezen, ook hoe dat ging, dan zeker ook doen bij ons op de site. Maar we gaan er ook over doorpraten. Laten we ook even een ander fragment luisteren. Want op een gegeven moment gaat het ook over de inhoud. Hè?
Ja.
Dus het is niet alleen maar jij aan het begin. Maar op een gegeven moment gaat het over anderen, over huwelijken, gedwongen huwelijken en hoe dat precies werkt. Laten we even luisteren wat er dan gebeurt.
Weet u dat een dergelijk huwelijk, een islamitisch huwelijk, zonder dat er aan een burgerlijk huwelijk voorafgegaan is, strafbaar is, volgens de wet?
Weet u dat het niet strafbaar is? En dat zei mevrouw Van Pels ook. Het is helemaal niet strafbaar.
Weet u dat volgens artikel 449 van het wetboek van strafrecht strafbaar is?
Dus als een vader tegen zijn dochter zegt en tegen haar vriend of verloofde zegt, ik heb jou weggegeven aan hem, is dat strafbaar?
Mijn vraag is of u weet dat
dat is niet strafbaar. Dat is niet strafbaar. Wanneer een vader zijn dochter weggeeft.
U zegt dat dit niet strafbaar is.
Nee, nee, het is niet strafbaar. Wanneer zijn vader zijn dochter weggeeft aan een verloofde, dan is dat niet strafbaar. Dit is niet strafbaar.
Ik constateer dat u geen antwoord op mijn vraag geeft.
Nee, ik geef antwoord. Ik zeg tegen jou, ik leg het al vanzelfs uit. Maar jij, u wil mijn antwoord niet accepteren. U wil het antwoord dat u in uw hoofd heeft, wil u horen. Maar dat krijgt u van mij niet te horen.
Ja, het gaat in dit geval om het islamitisch huwelijk. Hè? Ja, of dat strafbaar is ten opzichte van het burgerhuwelijk. Ja. Maar dus de inhoud. Maar het gaat eigenlijk ook weer om de toon. Hè? Op een gegeven moment slaat hij weer om in het je, jij. En...
Ja, dat zie je dus ook. Het gaat om twee dingen. We komen zo meteen op de inhoud. Maar eerst de toon. Dat zie je in het parlement ook. Hè? Bijvoorbeeld het Kamerlid Öztürk van Denk. Mm-hmm. Als hij opgewonden wordt of hij wordt kwaad. Dan gaat hij ook, begint hij om ook te jijen en te jouwen tegen Wilders bijvoorbeeld. Hè? En dan kan hij zich dus niet meer in de hand houden. Dus dan verlaat hij de beleefdheidsgrenzen. Mm-hmm. Dat doet deze manier ook. Ja, dat is natuurlijk not done binnen onze context. Dus dat is opmerkelijk. Opmerkelijk is ook dat hij inderdaad geen antwoord geeft. Want waar het hier om gaat is dat je hebt het islamitisch huwelijk volgens de islamitische wet. Dat is zo geregeld. Je kunt naar een imam gaan. Die zegt jouw huwelijk in en dan ben je klaar. En dan kun je vervolgens, als je dan de nacht hebt doorgebracht met een meisje, kun je het huwelijk ook weer laten ontbinden. Zo ga je dus, heb je het zogenaamd seks gehad binnen het huwelijk bijvoorbeeld. En heb je geen last van dat je dus hebt gezondigd. Mm-hmm. Nu zijn er heel wat moslims die volgens de sharia trouwen. Dus een islamitisch huwelijk afsluiten. En niet eens een burgerlijk huwelijk bijvoorbeeld. Of er zijn moslims, ook in Nederland, die dan wel één burgerlijk huwelijk hebben afgesloten. En dan een aantal islamhuwelijken. Zodat ze zich eigenlijk schuldig maken aan polygamie. Daar gaat dit natuurlijk over. Je mag niet volgens de wet, ik heb er ooit over geschreven, wat ik destijds begreep is dat je volgens de wet moet je eerst een burgerlijk huwelijk afsluiten en daarna mag je alsnog een religieus huwelijk afsluiten. Maar niet omgekeerd. Althans, een religieuze huwelijk heeft onder de Nederlandse wet zonder burgerlijk huwelijk geen rechtsgeldigheid. En toch is dit een ontzettend ingewikkeld probleem, omdat bijvoorbeeld als vrouwen getrouwde volgens de islam, nee, als gescheiden vrouwen, moslimvrouwen bijvoorbeeld, naar Marokko gaan. Gelden ze daar, als ze nog niet vanuit de islam gescheiden zijn, gelden ze daar nog altijd als getrouwd, want ze zijn islamitisch getrouwd. Dus die vrouwen die verliezen rechten die ze in Nederland wel hebben, die verliezen ze dan weer in Marokko. Dus het is een heel vervelend probleem, mm-hmm. vooral voor vrouwen die dan gescheiden zijn. En daarop wordt deze manier kennelijk aangesproken. En vervolgens gaat hij gewoon geen antwoord geven. Hè, dan, en dit is een van de problemen die je krijgt als je dus grote groepen moslims binnen je grenzen hebt die zichzelf islamiseren, zeg maar, en voor wie de sharia steeds belangrijker wordt. Kijk, er is natuurlijk helemaal niks mis met cultuurmoslims of gematigde moslims die gewoon zich houden aan de vijf zuilen en die leven zoals christenen ook leven, deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. En hun religie beleiden en verder is dat geen enkel probleem. Alleen als ze zeg maar ofwel radicaliseren en mogelijk gaan uitruisen en zich gaan verzetten tegen onze democratische rechtsstaat. Of ze worden steeds fundamentalistischer en gaan hun fundamentalistische zienswijzes projecteren op hun omgeving. Hè, dus jongens die radicaliseren of orthodoxer worden en dan hun zusjes gaan lastigvallen bijvoorbeeld, of hun moeder zelfs de les gaan voorschrijven, de wet gaan voorschrijven. Of binnen hun omgeving ook, dus ook binnen hun Nederlandse omgeving, zeg maar, hun gebruiken opdringen. Dat is heel lastig. Ik ken bijvoorbeeld het verhaal van een Amsterdamse meneer, zo'n typische Amsterdammer, die hier in Amsterdam werkzaam was in het management van de sportscholen. Dus die kreeg steeds meer Marokkaanse mannen op zijn werkplek, die daar ook kwamen werken. En die begonnen hem hun islamitische gebruiken op te dringen. Die mannen die gingen bidden, ze gingen vasten. Ze deden dus niet mee meer tijdens het vasten met gezellige dingen die Amsterdammers altijd wel hadden gedaan. En dat hebben die mannen op een gegeven moment begonnen dat heel veel stress op te leveren. Ook omdat ze zich, die autochtone mannen, die begonnen zich uitgesloten te voelen. Steeds meer vielen af. Op een gegeven moment was deze man nog de enige met een groepje van redelijk gelovige Marokkanen. Nou, die voelden zich daar dus niet meer thuis. En dat is dus het type segregatie dat je krijgt in de samenleving als mensen zo vasthouden aan bepaalde tradities en gebruiken en rites. En zonder eigenlijk nog empathie op te brengen voor de mensen die anders denken of anders gelovig zijn. En dat is altijd het geval zo bij de orthodoxie. Dat is zowel op de Bijbelbelt zo, hè, waar je als buitenstaander ook niet binnenkomt. Mm-hmm. Dat is gewoon, dat kom je niet binnen. Nee. En dat is in deze groepen, bij deze deze groepen moslims zo. En het enge eraan, of het enge, het gevaarlijke eraan is, dat er zoveel geld in omgaat, omdat die golfstaten en Saudi-Arabië, waar het geld vandaan komt, zo enorm rijk zijn, dat die staten ook echt die dawa, dus die bekeringsmissionarisdrift hebben. En deze mensen ook, dus ze willen bekeren, ze willen dat de islam zich uitbreidt, dat de islam zich verspreidt over de wereld, mm-hmm. en ook over Nederland. En dat onze overheid zo ontstellend weinig grip heeft op die ontwikkeling. Ook omdat decennia gewoon is weggekeken. Omdat die ontwikkeling of niet serieus is genomen. Of omdat werd gezegd van ja, dat is vrijheid valt onder de vrijheid van godsdienst. Wat hebben wij daarmee te maken? Terwijl een deel van deze activiteiten ook gewoon heel duidelijk politiek is. Alleen al vanwege het feit dat deze mensen de sharia, de wet, dat is de wet, stellen boven onze burgerlijke wet. Dat is al politiek. Ja. Want dan ga je op een gegeven moment, als dat je overtuiging is, dan ga je zo gedragen zoals deze heer, meneer die we net in het parlement bezig zagen.
En dat is natuurlijk ook het aardige van deze parlementaire commissie natuurlijk uiteindelijk ook met conclusies gaat komen, wat heel interessant is. Maar als we dan alleen naar de verhoren van gisteren kijken, die gingen, dus van deze week woensdag, die gingen over die Al-Fitra moskee. We hebben een onderzoekster van het Verwij Jonk Instituut kunnen horen. Burgemeester van Zanen is verhoord. En hij zegt bijvoorbeeld gewoon, er zijn jonge kinderen bij mij in mijn stad in Utrecht, die woensdag, zaterdag en zondag, 14 uur per week dus, informeel onderwijs krijgen onder schimmige omstandigheden. Ja,
dat weten dus heel veel mensen ook niet, maar het is ook eigenlijk al lang bekend. Hè? Die scholen en de Koranscholen, die bestaan gewoon. Heel veel kinderen gaan al in de weekenden naar de Koranscholen. Maar je hebt ook internaten, bijvoorbeeld in Zaandam weet ik ook, zijn Turkse internaten, waar kinderen eigenlijk de hele week doorbrengen. Dus die zijn er 24/7 en die worden geïndoctrineerd, of die leren dit soort gedachtegoed. En wat ook tijdens deze verhoren inderdaad aan bod kwam, is dat die kinderen leren dat ze homoseksuelen, joden en andersgelovigen eigenlijk mogen haten. Dat een soort veronderstelling is van als je een goede moslim bent, dat je dan afkeert van deze, van die andere bevolkingsgroepen. En daar komen we zo meteen nog op hoe je dat zou kunnen aanpakken. Maar dat is dus puur haatzaaien. En dat is dus het haatzaaien onder kinderen die je daarmee zodanig indoctrineert dat op het moment dat zij in de samenleving komen, van middelbare school of daarna, dat ze met een totaal verknipt wereldbeeld naar jou en mij en andere niet-moslims kijken.
Ja, en dat is pas als opgroeien, maar als kind zijn al. Hè? Want ik begreep ook dat die mevrouw Pelsen, die onderzoekster, die zei, kinderen krijgen te horen dat Allah hen zal straffen als ze zich niet aan de norm houden.
Ja.
En wat is dan de norm? Uitgaan mag niet voor meisjes. Op schoolreisje, als ze meegaan, dan moet er iemand mee. Een begeleiding. Een man die ze begeleidt.
Ja, anders mogen die meisjes niet mee. En ik kan het heel concreet maken. Een voorbeeld. Mijn dochter zat in Berlijn op school. Heb ik al eens eerder verteld hier, op een zwarte school in Kreuzberg. Kreuzberg is het hart, zeg maar, van het multiculturele Berlijn. En die school was overwegend multicultureel. Dus heel veel Turkse meisjes, heel veel Arabische kinderen ook. Helemaal geen slechte school op zichzelf. En zij werd bevriend omdat haar stiefmoeder, ze werd eerst vrij nogal uitgesloten door de allochtone jongeren. Op het moment dat die allochtone meisjes begrepen dat haar stiefmoeder Turks is, mm-hmm. werd ze onmiddellijk geaccepteerd. Maar werd ook onmiddellijk druk op haar uitgeoefend om ook de hoofddoek te gaan dragen, want je stiefmoeder is Turks, om ook zich te bekeren tot de islam. Wat een paar oud-Duitse jongens in haar klas ook echt deden. Hè? Die waren ook bevriend met Turkse en Arabische jongens. En onder druk van die jongens bekeerden die jongens zich op 15, 16-jarige leeftijd tot de islam. En mijn dochter was dus bevriend met die Turkse meisjes. Maar na schooltijd konden die kinderen niet met haar mee naar huis, zoals die Duitse meisjes dat wel konden. Want ze moesten naar huis. Want die broers en die vader en de ooms en zo, die zaten op hen te wachten eigenlijk. Hè. Daar kwam het op neer. Ze waren niet vrij daarin. En al die verhalen die ze mij vertelden over de onvrijheid van die meiden, de manier dat ze dan de hoofddoek wilden afleggen, maar dat dan niet konden, dan toch maar deden. En dan kregen ze thuis weer ruzie en dan moesten ze hem toch weer opzetten en zo. ook, wat ook heel opmerkelijk is, begrijp ik nu, dat het grootste deel van die meisjes die toch gewoon een gymnasium of een VWO-diploma mm-hmm. hebben, die zijn heel kort na hun eindexamen zijn ze in Turkije beland, zijn ze getrouwd. En een groot deel daarvan woont nu dus in Turkije. Dus dat zijn gearrangeerde huwelijken dan al. Mm-hmm. En je kunt je toch niet voorstellen dat dit is waar die meisjes op gehoopt hebben natuurlijk. Nee. Dit is ook, dit soort milieus, deze milieus, daarmee hebben we ook hier te maken, waar bij deze verhoren. Dus je moet je voorstellen, die hele wereld die daarachter schuil gaat. En ook als je dan deze mannen ziet optreden in het parlement. Hè, het gezag waarmee ze gewend zijn te spreken. Het respect waarmee ze gewend zijn behandeld te worden. En op het moment dat ze dan opeens het respect naar hun gevoel niet krijgen. Hoe zeer gekwetst ze dan reageren ook en kwaad worden eigenlijk. Ja, dat is een hele andere wereld.
Ja. We kunnen er volgens mij nog heel lang over doorgaan. Misschien nog even één element, want waar we. Nou, dat één element toch nog even erbij. De politiek, hè? Want er werd ook gezegd van. Er wordt dus ook gewoon echt geleerd. Werk niet mee aan de democratie.
Ja.
Stem niet bij de verkiezingen. En dat is het Verwij Jonker Instituut, die het onderzoek heeft gedaan. Wordt vaak ook wel eens van gezegd. Ja, die zitten te veel in een bepaalde hoek en kunnen die dit onderzoek wel doen? Nou ja, in dit geval buitengewoon kritisch dus.
Ja.
Wel dus. En nu wordt er gezegd, ja, maar sinds kort zijn ze daar iets gematigder over. De democratie toch wel aan meedoen, want je moet denk stemmen.
Ja, je kunt denk of NIDA stemmen. Kijk, en als wij hier zeggen, joh, denk en NIDA, dat zijn gewoon islamitische partijen eigenlijk, die dit electoraat opvangen. En het is nog maar de vraag in hoeverre zij die democratische rechtsorde zullen beschermen. Dan wordt gezegd, oh nee, maar dat mag je niet zeggen, dat is racisme en zo. Nou ja, goed, ja, dat wordt al gezegd. Terwijl hier uit zo'n onderzoek blijkt het dus gewoon, hè, of je stemt niet, of je stemt een van die partijen. Want die gaan jouw wereldbeeld dus verdedigen en behartigen. En dat is mij ook al eens een paar keer gebleken. Als in debat bijvoorbeeld. Ik ga af en toe in debat. En ik was ooit in debat met Farid Azarkan van Denk. Hè? En die begon ook onmiddellijk, net als deze meneer in het parlement, onmiddellijk te schelden van. Ja, jij werkt voor een krant die in de oorlog fout was. En nazi-krant en zo. Dus dat was de kwaliteit van zijn debat. Hè? Dat is wat je ook in het parlement Kuzu en Öztürk ziet doen. Zo onmiddellijk gewoon beginnen met verdachtmakingen. Heel weinig respect voor de democratische spelregels. Gewoon zeg maar de vijand met woorden elimineren. Daar komt het op neer. Dus ik heb ook al grote bedenkingen altijd over het democratische, werkelijk democratische gehalte van deze partijen. Maar ja, daar hebben we mee te maken. En omdat mij dat zo fascineert, ook deze ontwikkeling. En omdat ik vind dat dat heel bedreigend is voor de Nederlandse samenleving. Ben ik deze week voor die pagina van mij op donderdag in Nederland heet dat, is bij een paar vooraanstaande islamdeskundigen te raden gegaan. Echte experts ook, een rechtsfilosoof. En heb hen eens gevraagd van, joh, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Wat is nou uiteindelijk, hè, want het is it's going to stay natuurlijk, dit probleem. Deze mensen gaan niet weg. Wat is nou de juiste aanpak?
En dan hebben we het over David Suurland en Machteld Alam.
Ja, precies. Dat zijn beide promovendi.
Mm-hmm.
Althans, David is gepromoveerd op jihadisme en totalitaire bewegingen. Ja. En Machteld Alam is een groot Arabisch kenner.
Arabisten.
Arabisten. Heeft ook belangrijke grondteksten van het salafisme heeft ze vertaald. Mm-hmm. Vorig jaar heb ik daar nog over gesproken. En dan daaruit blijkt ook uit die teksten dat eigenlijk die mensen die naar IS gaan en daar de hoofden van mensen afhakken en mensen aan het kruis nagelen en zo, dat die eigenlijk precies doen wat in die grondteksten staat geschreven. Dus als mensen van de Islamitische Staat zeggen, ja, wij doen niks anders dan de Islamitische wet uitoefenen en leven volgens de Islamitische regels uit die 7e eeuw, dan klopt dat. Dat is gewoon juist, dat is onontkoombaar. Wat zij als eerste zeggen is, en dat is belangrijk, dat is dat zij blij zijn dat dankzij deze verhoren eindelijk op een onverdachte manier blijkt wat eigenlijk al door mensen zoals wij en anderen ook wel al heel lang wordt geschreven. En vooral Nieuwsuur en NRC overigens, die hebben echt de harde feiten naar boven gehaald. Namelijk dat we met een groot probleem zitten met dat salafisme en ook met de moslimbroeders, dat is een andere groep in Nederland. Omdat zij nu eenmaal bewegingen zijn die de democratische rechtsstaat ondermijnen. Dat ligt nu op tafel. Want zeggen zij, ook aan ons werd wel vaak gevraagd van ja, hoe moeten we hier nou naar kijken? Maar er werd toch vaak gezegd van joh, politiek kunnen wij hier niks mee beginnen. David Zuurland bijvoorbeeld, die vertelt, hij was bij een minister en toen hij zei er bestaat een relatie tussen jihadisme en de islam, zei die minister, dat kan ik in het parlement niet zeggen, want dat is politieke zelfmoord. Net zoals dat een raadslid van GroenLinks in Amsterdam ooit zei tegen Annabel Nanninga van Forum voor Democratie, hoe komt u erbij dat er een relatie zou bestaan tussen religie en terreur? Want die bestaat in die wereld niet. Uh-huh. In die wereld daar, zeg maar, die meer wat links, politiek correcte wereld, is elke relatie die je legt tussen de islam en terrorisme, dat is fout. Dat mag niet. Want de echte islam, volgens hen, is vrede, is een godsdienst van vrede.
Ja.
Terwijl de echte islam, bewijzen ook deze deskundigen, de kern van de islam, als je kijkt naar de teksten van de islam, dan is dat natuurlijk niet een godsdienst van vrede. Dan zit er heel veel agressie en geweld in. Het gaat er alleen maar om hoe je daar als moslim mee omgaat. Er zijn natuurlijk miljarden moslims die daar helemaal niet zo, voor wie die teksten helemaal niet bestaan eigenlijk, die de teksten niet eens kennen. Die leven gewoon een soort van religieus, cultureel leven volgens de dagelijkse rites van de islam. Maar die zijn natuurlijk niet van plan om jou of anderen of mij of andere ongelovigen de hals af te snijden. Integendeel, het geheel niet. Alleen er zijn dus die grotere, steeds groter groeiende groepen, salafisten en andere fundamentalistische moslims, ook in het Westen, die wel vijandig staan tegenover de samenleving waarin ze zitten. En dat zeggen Machtet Allen en David Zuurland ook. Dat is nu erkend. Wat is nu te doen? En Zuurland die zegt, die is rechtsfilosoof, die zegt onze rechtsstaat biedt voldoende handvaten en voldoende middelen om dit probleem aan te pakken, mits wij, ik ga de Belgen dan zeggen, vermits wij deze organisaties niet langer als religieuze organisaties beschouwen, maar als politieke clubs. Dus als wij die salafistische groepen als politieke organisaties zien, dan hebben wij voldoende rechtsmiddelen om bijvoorbeeld hen te verbieden, zoals we het ook verbieden aan nazi's dat die met een hakenkruis over straat lopen. En dan zegt hij, dan kun je ook die internaten waar haat wordt gepredikt, waar haat tegen Joden en tegen ongelovigen wordt gepredikt, die kun je dan bijvoorbeeld sluiten. In Oostenrijk gebeurt het al. Hè? Er worden ook haatimams die worden gewoon uitgewezen. En in Nederland zou dit ook kunnen. Alleen dan moet de politieke wil er zijn. En zoals wij weten ontbreekt in Nederland dit type politieke wil, waarin een soort van besluitvaardigheid en daadkracht en leiderschap vereist is. Die ontbreekt meestal. Hè? Want wij zijn van het polderen. Dus we proberen er altijd uit te komen. Ook met de vertegenwoordigers van de salafisten, bij de moslimbroeders. Want denken wij altijd eigenlijk, als we maar lang genoeg op hen inpraten, dan worden ze wel net zoals wij. En dan worden zij ook democraten en zo. Wat natuurlijk niet het geval is. Alleen dat kunnen wij Nederlanders moeilijk accepteren, dat er ook mensen zijn die dat niet vinden. Machtet Allen die zegt dat ze eigenlijk bang is dat onze cultuur al zozeer verzwakt is. Ook door altijd dat toegeven en door altijd, doordat we eigenlijk ook heel veel van onze normen en waarden eigenlijk al uit het oog zijn verloren. En doordat er in onze samenleving heel weinig aandacht is voor onze geschiedenis en onze tradities. En heel weinig besef vooral van hoeveel het ons gekost heeft om tot dit niveau van samenleving te komen. En zo'n kwetsbare samenleving op te bouwen. Zij zegt van eigenlijk vrees ik dat wij helemaal niet bestand zullen zijn tegen het alternatief dat het salafisme biedt. En dat is een heel goede observatie, denk ik. Zij zegt, joh, stel je bent een jonge moslim en je hebt niet zoveel toekomstperspectief. Je hebt ook te maken met discriminatie, is natuurlijk vaak zo. Je hebt te maken met het idee van, ja, ik weet niet of ik het in de samenleving wel trek, want ik word op mijn naam afgewezen en zo. En zo, sowieso zo'n multiculturele samenleving met al die rare uitingen van wat zij zien als rare decadente uitingen en zo. En vrouwen die opeens jouw chef kunnen zijn, of homoseksuelen die niks in de weg wordt gelegd, of transgenders die opeens opdoemen en zo. Dat zijn allemaal schrikbeelden voor hun natuurlijk. Hè? Stel je bent zo'n jongen en je krijgt een alternatief aangeboden in die moskee. Van predikers die zeggen, kijk, dit is een islamitische staat. Hier geldt de sharia. Hier ben jij het mannetje. Als gelovige moslim. Hier kan jij meerdere vrouwen tot je beschikking hebben. Dit is paradijs op aarde. Als je dit nastreeft, dit moeten wij gaan verwezenlijken. Dit is ook de wet van God. Hè? Dat de hele wereld valt onder die sharia. Weet je wat? Doe met ons mee. Word deel van onze gemeenschap. Reis desnoods naar het kalifaat in Syrië. Of doe hier. Onderneem hier activiteiten van die dawa-activiteiten. Ga hier op bekeringsmissie en zo. Word een voortreffelijke moslim. Nou, zegt zij, en ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Dan zullen er heel veel van die jongens zijn die zeggen, en meisjes waarschijnlijk ook wel, die zeggen, nou, dat vinden wij wel een aantrekkelijke gedachte. Ja. Eigenlijk. Dus zij zegt ook, hè, want je moet die moslimbroeders, zegt ze, die moet je een beetje zien als, dat zijn de keurige mannen in het pak, die spreken ook de taal van het land, die spreken goed Nederlands, goed Frans, goed Duits en zo. Die gaan ook via de instituties, wat vroeger links heeft gedaan, links, politiek links, via de instituties proberen zij aan de macht te komen. Dat zie je ook in de moskeeën, in die islamitische instellingen en zo. En de jongens en de meisjes van IS, dat zijn eigenlijk de revolutionairen. Wat Mao had in China, de culturele revolutie, dat waren ook al die jongeren die de straat op gingen en die anderen denken ombrachten of beleerden opnieuw, hoe heet dat? Onderwezen, zo moet je dat een beetje zien. En die twee groepen, die fuseren steeds vaker. Moslimbroeders, salafisten, wat vroeger eigenlijk het tegengestelde bewegingen waren. Die zie je steeds vaker ook samenwerken. Omdat uiteindelijk het doel is een wereld onder Gods wet. Een wereld onder de sharia. En ja, dat is voor heel veel, denk ik, jonge moslims, is dat een zinvolle tijdsbesteding. Helaas.
Je zit vol in het verhaal. Hè? Geloof dat, normaal zeg ik altijd, nou, wil je het hele verhaal lezen, dan kan dat vandaag natuurlijk op onze site of in de krant vandaag. Ja. Maar dit is zo ongeveer het hele verhaal. Maar,
nou ja, weet je,
maar
ik denk
waar het vandaan komt, in de achtergrond.
Ja, nou, ik denk, ik ben er ook wel uitvoerig in, omdat ik denk dat heel veel mensen lopen met die vraag rond. Hè? Heel veel mensen zeggen ook steeds, ja, is die in het islam nu inpasbaar of niet? Hoe zit het nou met die orthodoxie en zo, weet je wel? En als je dan die informatie hebt en je kunt die een beetje plaatsen. Ik denk dat dat zinvol is voor mensen om dat dan ook te weten. Dus dat ze aan de ene kant ook weten dat ja, die islam is natuurlijk inpasbaar omdat er zoveel moslims zijn die een gewoon een normaal leven willen hebben zoals jij en ik. Dus als Wilders zegt de islam moet weg uit Nederland want die is gevaarlijk, dan is dat flauwekul.
Ja.
Maar die moslims die grondteksten zo letterlijk nemen en dus orthodox bestaan willen leiden, ja, die vormen gewoon een gevaar voor de democratie.
Ja, ja. Dat helder is. Maar nogmaals, het verhaal vandaag uitgebreid te lezen in de krant en ook op onze website. Ja, Wiert, nog even naar de boeren. Die hebben deze week weer geprotesteerd. Hè? Gisteren weer in Den Haag was opgeroepen om niet zo massaal met trekkers over de snelwegen te gaan. Nou, dat is volgens mij ook meegevallen. Er zijn ook wat boeren bekeurd. In de middag werd een ultimatum gesteld aan Rutte. Anders zouden ze richting
Schouten.
Anders zouden ze naar het ministerie optrekken. Uiteindelijk één arrestatie in eerste instantie tegengehouden. Nou, de meesten zijn ook weer een soort van vertrokken.
Ja.
Is men niet een beetje klaar nu met die protesten op deze
manier? Nou ja, het zou blijken uit cijfers van Eén Vandaag dat de support voor die boeren wel aan het afnemen is. Ik vind wel toch wel heel indrukwekkend eigenlijk hoezeer dat burgerprotest in Nederland blijft leven. Dat is ook een analyse van Sipwinia die we eerder hebben gehad hier, die ook zegt van die burgerlijke onvrede is toch wel erg groot in Nederland. Als je ziet dat tegenwoordig boeren met regelmaat naar het Malieveld gaan of naar Den Haag trekken. En ook onderwijs en personeel en verpleegsters en anderen en vissers die protesteren. Ja, dan moet deze regering zich toch wel heel druk maken over de manier waarop zij nog legitimiteit denkt te hebben. Te meer ook, nu blijkt afgelopen week dat het klimaatakkoord, de gevolgen van het klimaatakkoord, waar dit allemaal op terug te voeren is eigenlijk, het stikstofproblemen, noem maar op, het gaat allemaal om het klimaat, dat de financiële gevolgen voor de burgers van het klimaatakkoord nog veel schrijnender zullen uitpakken dan was voorzien. En dat die hele gasloos kwestie, dat mensen wat aardgas moeten, dat dat een onmogelijkheid blijkt te zijn in allerlei gemeentes, waardoor er weer gas moet worden heraangesloten. Dus dat hele, de onderdachtheid van al die besluiten en zo, die krijgt de regering toch wel echt vol op zijn bord op dit moment.
Ja. Maar tegelijkertijd zie je dat er ook, hè, er worden allerlei gelden vrijgemaakt. Er wordt gekeken op wat voor manieren boeren kunnen worden uitgekocht die dat ook willen. Hadden veel meer aanmeldingen dan dat er geld beschikbaar was in eerste instantie. Ja. Dus dan denk ik ook van ja, dit is op een gegeven moment ook wel een soort midden. Hè? Dat is ook Nederland, dat is ook onze politiek.
Nou ja, dat ga je natuurlijk zien, hè? Dat de boeren uitgekocht gaan worden zodat dat land gebruikt kan worden voor woningen. Want er zijn te weinig woningen. Mm-hmm. En dan kun je weer afvragen waarom zijn te weinig woningen. Nou, misschien wel omdat onze bevolkingssamenstelling zozeer verandert. Dat zoveel mensen het land binnenkomen. Daar hebben wij een hele serie over gehad de afgelopen weken. Ja. Van wie je ook kunt afvragen van ja, hoe moeten die hier wel zijn? En als je dat zou stoppen, die instroom, dan zou je misschien ook wat minder woningen hoeven te bouwen. En dan zouden die boeren misschien hun land kunnen behouden. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Uiteindelijk is de kern van het probleem telkens die bevolkingsexplosie eigenlijk. Op wat voor manier die ook tot stand komt. Maar die is gewoon op zozeer problematisch dat die aan al die dossiers treft.
Ja.
Maar we zullen het zien. Ik denk natuurlijk zal het verzet op een gegeven moment afnemen en zullen de regelingen worden getroffen. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat in Nederland de landbouw of de boerenstand, zeg maar, de nek wordt omgedraaid. Omdat het is gewoon een hoogstaande boerencultuur die wij hier hebben.
Precies, nou dat zal ongetwijfeld ook niet op die manier helemaal gebeuren. En voorlopig weer even het laatste boerenprotest, maar wat we in ieder geval geleerd hebben de laatste tijd is, na het laatste boerenprotest komt er weer een volgende.
Ja, het laatste staan ze weer.
Ja, dus die volgende zal er ongetwijfeld weer gaan komen. Volgens mij zijn we alweer ruim een half uur, 35 minuten
bezig.
Ja, dus
het antisemitisme laten we dan zitten.
Het antisemitisme hebben we deze week al uitgebreid ook in de krant gehad. Hè. Die cijfers zijn schrikbarend
een dramatische gestegen. Toename in 2019 inderdaad.
Ja. Misschien wel een tip voor de mensen die het nog niet hebben gelezen. Misschien kunnen we het ook even opnieuw ook op sociale media gooien. De interview met Marianne van Reden een gesprek met haar actrice. Die haar verhaal eigenlijk aan jou heeft gedaan.
Ja,
hè?
Ja, dan zullen we dat doen. Dan houden mensen nu niet langer bezig. Dan kunnen ze gewoon op de website kijken naar het verhaal van Marianne van Reden.
Zeer aan te raden om dat te lezen. Nou, dan gaan we ze opmaken voor Ajax, die gaat weer spelen. AZ gaat weer voetballen. Roger Stone wordt veroordeeld, met andere woorden. Er is weer genoeg te doen.
Ik kan hard vast voor Ajax, moet ik zeggen hoor, maar ja.
Nou ja, mogelijk hoort hij dit als Ajax al lang gespeeld heeft. Maar u weet het, elke donderdag om 4 uur dan zijn we er weer. Dus ook volgende week donderdag dan weer een nieuwe aflevering. En oh ja, wat we vaak vergeten te zeggen, Wiert, is dat mensen ook kunnen abonneren. Dat ligt eraan weer welke podcastplayer je gebruikt. Dus stel je luistert in Apple Podcast, kan je abonneren. In Spotify heet dat weer volgen. Bij Apple kan je ook een review achterlaten. Dus dan kunt u als zeggen wat u hiervan vindt met sterren. Wiert krijgt altijd graag 5 sterren in dit geval.
Ja. Dus vooral doen, anders gaan andere podcasts met Europese Unie-subsidie, die gaan er met de winst vandoor. Dus ja. Heel goed advies, Kabbe. Abonneer u en laat ook uw conclusies achter.
Ja, en mocht u niet abonneren en luistert u gewoon altijd op telegraaf.nl, dan kunt u dat natuurlijk ook gewoon blijven doen. Elke donderdag dan zijn we er weer. Dus ook weer volgende week. Wat ons betreft, tot dan.
Tot dan.